voordat je kunt leiding geven aan anderen, moet je eerst leiding kunnen geven aan jezelf. En daarvoor moet je niet alleen jezelf van binnen en van buiten kennen, maar ook je angsten, ego en empathie aan de kant kunnen zetten. Zo geeft Bas Kodde vaak aan. Leiderschap is vaak een contradictio in terminis.
Inderdaad, leiderschap is vaak een contradictio in terminis. Een paradox waarbij ons gedrag wordt gedreven door onze primaire drijfveren. De meeste leidinggevenden geven leiding wanneer ze het vooral niet moeten doen en geven geen leiding wanneer ze het vooral wel moeten doen. Het omgaan met onze drijfveren en die paradox vergt voor leiders na zelfkennis veel ervaring en kunde. Los kunnen laten is een centraal thema in mijn bijdrage. De meeste leidinggevenden stappen in als ze uit moeten stappen en stappen uit als ze in moeten stappen. Je dient als leidinggevende in te stappen als kaders worden overschreden. Wanneer norm overschrijdend gedrag plaatsvindt of wanneer gestelde resultaten niet worden behaald, dan heb je als leidinggevende geen keuze, je moet instappen. Veel leidinggevenden stappen in die situaties echter uit, omdat ze bijvoorbeeld angst voelen om de confrontatie aan te gaan, of angst hebben hun gezag te moeten laten gelden. Op het moment dat er dingen gebeuren die niet kunnen en mogen gebeuren, heb je als leidinggevende echter geen keuze, je moet er staan. Dat is jouw taak. Laat je dat moment als leidinggevende echter lopen, om te trachten dit later te corrigeren en bij te sturen door bijvoorbeeld een bilateraal overleg, dan ben je je gezag niet alleen al kwijt, maar ook nog een keer afhankelijk van de communicatie van die ander richting de rest van de groep. Die kan vanzelfsprekend zijn eigen versie kwijt. Je moet veiligheid en duidelijkheid bieden op het moment dat het nodig is en ruimte bieden op het moment dat het kan.
Samen met voetbaltrainer Guus Hiddink verzorgde Kodde onlangs een seminar voor enkele honderden leidinggevenden en professionals binnen de sport, waarbij hij onder meer stelde dat ruimte juist ontstaat door haar kaders. Guus Hiddink onderstreepte zijn woorden met het begrip onrustige veiligheid. Als je in mijn team zat, dan was je veiligheid gegarandeerd, zei Hiddink. Altijd, in welke omgeving of welk land ik ook werkte. Maar ik zorgde tevens voor continue onrust binnen die geboden veiligheid. Want als je niet presteert of afspraken niet nakomt, dan is er ook geen plek voor je. Het kader geldt voor iedereen en alleen jij kunt zorg dragen voor jouw toekomst. Het verkeerd in- en uitstappen kent desastreuze gevolgen, zo concludeerden beide. Maar gemakkelijker gezegd dan gedaan, zo lijkt het.
Dat klopt. En ik gebruik hier vaak een instrument voor die ik zelf onderwezen heb gekregen van mijn mentor, de nummer 1 leiderschapsgoeroe van de wereld, Marshall Goldsmith. Niet alleen heeft Goldsmith een prachtig boek over dit thema geschreven, genaamd Triggers, maar heeft tevens een model ontworpen die ik mijn studenten en deelnemers aan seminars ook graag meegeef. Leiding geven aan professionals is eigenlijk het omgekeerde van het opvoeden van je kinderen. Als je hele jonge kinderen hebt, dan heb je als ouder eigenlijk maar 1 leiderschapsstijl tot je beschikking, de directieve. Simpel gezegd, eet je bord leeg, poets je tanden, ga naar school. In discussie gaan of het aan zelf overlaten, werkt immers niet. Als we wat ouder zijn, zegt pubers, dan kun je dat als ouder loslaten en de coachende leiderschapsstijl hanteren. Denk eens aan deze studie, deze oplossing, deze richting, deze stad. Maar het is jouw leven, jij moet kiezen. Als ze eenmaal volwassen op de arbeidsmarkt belanden, dan kun je doorschakelen naar de faciliterende leiderschapsstijl. Denk bijvoorbeeld aan een schenking om een eigen eerste woning mogelijk te maken of om een extra studie te kunnen volgen. Wanneer kinderen uiteindelijk senior volwassenen zijn geworden, dan resteert als ouder eigenlijk dan maar 1 leiderschapsstijl die Goldsmith de supportive leiderschapsstijl noemt. Applaudisseren. Goed gedaan, prachtig resultaat, ik ben trots op je. Bij het leidinggeven aan professionals begin je eigenlijk precies andersom. Aldus Marshall Goldsmith. Je begint met de, in mijn ogen, hoogste vorm van leiderschap. Leiding laten nemen. Tegelijkertijd is het ook de moeilijkste vorm van leiderschap. Zeker als je onze drijfveer als angst, ego en empathie en de aangehaalde paradox in oogschouw neemt. De controle uit handen geven en professionals maximale ruimte bieden om hun talenten te kunnen ontwikkelen, ontplooien en ontladen. Maar onthoud, ruimte ontstaat door haar kaders. Zodra resultaten tegenvallen, dan schakel je als leidinggevende als Max Verstappen in zijn Formule 1 auto terug. En wel eerst naar de faciliterende leiderschapsstijl. Wat heb jij extra nodig aan bijvoorbeeld studie, tools of begeleiding om jouw rol, jouw taken goed in te kunnen vullen? Maar nooit gaan helpen. Kom ik op terug. Als resultaten opnieuw tegenvallen, dan schakel je als leidinggevende ook opnieuw terug. Je kunt professionals nu gaan coachen. Denk eens hieraan, denk eens daaraan, maar nooit gaan helpen. En als resultaten opnieuw tegenvallen, dan schakel ook jij terug naar de meer directieve vorm van leiderschap. Want zonder resultaten kunnen we niet. De meeste leidinggevenden van professionals beginnen echt precies andersom. Vanaf dag 1 gebruiken ze de directieve stijl van leiderschap. Het coördineren, commanderen en controleren van professionals. Alleen we willen meten aan processen, procedures en protocollen om het gevoel te hebben in controle te zijn. Denk bijvoorbeeld aan een ziekenhuis die momenteel 40% van de tijd besteedt aan bureaucratie. Of aan de advocatuur, waar elke 6 minuten de advocaten in kaart dient te worden gebracht. Of het onderwijs. De basisschoolleraar staken niet voor niets. Juist de leiderschapsstijl van coördineren, commanderen en controleren maakt de bevlogenheid kapot en geeft uiteindelijk slechts schijnzekerheid. Op papier klopt het, of zou het moeten kloppen? Zoveel tijd binnen onze organisaties wordt niet besteed aan medewerkers of aan klanten, die uiteindelijk het resultaat bepalen.
De bevlogenheid in Nederland daalt nog steeds. Dat is toch ongelooflijk?
Ja, echt heel erg. Zeker als je beseft dat de meeste professionals, volgens onderzoek zelfs zo'n 95%, bevlogen starten in hun nieuwe baan. Na 1,5 jaar is die bevlogenheid gemiddeld na maar slechts 12% gedaald. En die trend versnelt zich. Terwijl het zo anders kan, start met applaudisseren en schakel pas terug als het nodig is. De meeste leidinggevenden starten echter met te veel leiding geven, terwijl dat niet hoeft. Veelal uit die 3 drijfveren of kisses of death, zoals ik die benoem. Angst, ego of een teveel aan empathie. Angst omdat ze bang zijn geen controle te hebben en dat er mogelijk iets mis kan gaan. Ego, waardoor ze te veel aanwezig zijn terwijl ze de eer en het applaus juist aan het team of het individu moeten laten. En empathie, omdat ze instappen gaan helpen. Want ook dan moet je uitstappen. Creëer faciliteiten, coach of wees desnoods directief, maar help niet.
Dus als ik het goed begrijp, dan gaat helpen, het overnemen van taken van de professional, uiteindelijk ten koste van de energie en werkmotivatie. En niet alleen van die van de professional, maar ook die van jou als leidinggevende.
Het gaat ten koste van de energie, zowel van die professional als van jou als leidinggevende. Het eigenaarschap, want het probleem met aapje zit nu bij jou op de schouder. En steeds meer collega's zullen een beroep op je doen. En ten derde, het gaat ook ten koste van de verbondenheid binnen het team. De een wordt geholpen, wat bij anderen ook negatieve gevoelens oproept.
Managers zouden niet alleen anders moeten leiding geven, maar ook anders moeten selecteren, schrijf je in de bestsellers Word een held en de kunst van duurzaam presteren. Bedrijven zouden veel meer gebruik moeten maken van statistiek bij het aannemen van professionals. Leiderschapscoach en managementwetenschappers Bas Kodde van het Center for Leadership and Management Development aan Nijenrode Business Universiteit is er stellig over. Hij deed er dan ook jarenlang onderzoek naar duurzaam presteren, van zowel organisaties, teams als professionals. Uiteindelijk draait alles binnen succesvolle organisaties om het aannemen van de juiste mensen, zo stelt hij. Maar wie zijn dat? Waarom presteert de ene medewerker wel en de andere niet? En waarom weet de ene professional zijn prestaties te herhalen, terwijl anderen juist terugvallen? Hij geeft als voorbeeld de Amerikaanse voormalige honkballer Billy Beane. Billy Beane is volgens de geschiedschrijving nog steeds de meest getalenteerde honkballer uit de geschiedenis.
Ja, een prachtig verhaal over Billy Beane. Ik kwam hem op het spoor na een gesprek met een van zijn beste vrienden, Robert Eenhoorn, de directeur van voetbalclub AZ Alkmaar en een van de allerbeste honkballers die Nederland ooit heeft gekend. Alle records van Billy Beane als 16-jarig broekie staan nog steeds, maar niemand kent hem, tenminste niet als honkballer. Billy stopte namelijk al heel vroeg met zijn honkbalcarrière, alle scouts en makelaars in vertwijfeling achterlatend. Billy ging studeren, daar lag zijn echte passie, en keerde na zijn studie terug als de general manager van de honkbalclub waar hij zelf was vertrokken, de Auckland A's. Verving op dag 1 alle scouts en begon spelers te selecteren op basis van de statistische gegevens. Talent is goed, karakter is beter, zo wist Billy. Billy Beane werd met zijn teams jaren achtereen kampioen van de Verenigde Staten, met het allerlaagste budget van de league, door simpelweg te kijken naar waar het echt om draait. Welke persoonskenmerken en succescriteria zijn nu echt belangrijk voor prestaties? Talent, ervaring, diploma's? Het verhaal werd verfilmd in de film Moneyball met Brad Pitt in de hoofdrol. Onze bedrijven en instellingen gebruiken big data tegenwoordig voor zo'n beetje alles, behalve voor het allerbelangrijkste wat zij bezitten, hun medewerkers. De meeste organisaties nemen mensen aan op basis van volledig verkeerde aannames, zo bleek uit mijn onderzoek, kennis en kunde. Oftewel, diploma's en ervaring. Terwijl juist het karakter en zeker bepaalde karakterkenmerken de belangrijkste criteria voor duurzaam presteren betreffen. De juiste mensen met de juiste werkmotivatie hoef je ook niet te controleren.